Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu ook het derde vers van Psalm 33. Hij schept in het heilig recht behagen. Het derde vers van Psalm 33. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9. Wij noemen u zondag 9 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van Psalm 25, tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle noden des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat in mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren. Terwijl hij zelfs doen kan, als een almachtig God. En ook doen wil, als een getrouw vader. Amen.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in Spreuken 30, de versen 1 tot en met 16. Wij noemden u Spreuken 30. De woorden van Agur, de zoon van Jaakij, een last, de man spreekt tot Itheon, tot Itiel en Oegal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand en ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en neergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einde draden gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? Zo gij het weet, alle reden gods is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woord op dat u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze me niet, eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel, opdat ik zat zijnde u niet, dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heer, of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Daar is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn oog is en van zijn drek niet gewas is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn om de ellendige van de aarde en de roddruftige van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt. En het vuur zegt niet, het is genoeg. Amen. Tot zover de schriftlezing. Op deze middag zal het gaan om de last van Agur, de zoon van Jaakij. En wij letten eerst op de belijdenis van Agur. En die vindt u in de versen 2 tot en met 5. Waar Agur zegt, voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand en ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap van de heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en neergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de water in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? Zo gij het weet, alle reden gods is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. We noemden u de belijdenis van Agur. En nu gaan we ook nog luisteren naar zijn gebed. Dat zijn de versen 7 tot 9. Twee dingen, zegt hij daar, heb ik van u begeerd. Onthoud ze me niet, eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef me niet. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel, opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere, of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, we mogen het toch wel als een bijzonder voorrecht ervaren dat wij samen in uw huis mogen zijn. Met zoveel jongeren ook. Dat ook zij vanmiddag de weg naar uw huis wisten te vinden. En wij hopen dat het mag zijn in het besef dat zij uw hulp voor het komende seizoen en wij allen zoals wij hier zijn ervan overtuigd zullen zijn dat wij zonder u niets kunnen doen. Het is een middag voor gewas en arbeid en we willen straks ook al die dingen voor uw aangezicht neerleggen, maar wij komen u nu eerst eerbiedig bidden om een zegen over de bediening van uw woord, want ook op deze middag mag de bediening der verzoening klinken. Gaat het erom dat wij weten bij u, o Heer Jezus Christus, geborgen te zijn. te weten van vergeving van zonde, van het schuilen achter het bloed van het lam, opdat ons leven vanuit die levende geloofsrelatie met u gestalte zal krijgen, Heer. Ach, wat is dan nodig dat u ons de hulp van uw Heilige Geest schenkt. Aangeur, de man die vanmiddag aan het woord zal komen, wist van zichzelf dat hij het niet kon. O, hoe heeft hij zich leren kennen als een dwaas. Als een man zonder verstand. Onvernuftig noemt hij zichzelf. Maar al die wijsheid die hij kreeg, mocht hij van zijn Heere leren. En vandaar dat we ook samen gezongen hebben, Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer ons hoe die zijn gelegen en waarin gij u treden bent. En dat wij dan vanmiddag mogen horen hoe u ook zondaar aan de voeten van de Heere Jezus brengt. Omdat ze bij hem rust zullen vinden voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dat we het inderdaad mogen beoefenen om al onze bekommernis op u te werpen. In het besef dat u voor ons zorgt. We hebben het ook beleden vanuit zondag 9. Dat u de schepper bent van ons leven. En dat u alles onderhoudt in uw voorzienigheid. Maar ook, en dat moet ons toch wel treffen, dat u om uw Zoon Christus Jezus wil ook onze Vader bent. O, waar dat toch door het geloof gezien mag worden. Daar kunnen we toch niet op, Heer. Dat we net als uw Zoon Jezus Christus tot de broeders en zusters van dat ene enzelfde gezin mogen horen waarvan u de Vader bent, Heer. En dat alles en alleen omdat u het liefste dat u heeft prijs gaf aan een wereld verloren in zonde en schuld. En daarom mag er ook vandaag biddig zijn. Maar vanwege de voorbeden van deze grote, biddende hoge priester, die het zelfs niet kon laten om aan het kruis hout als eerste een gebed tot uw hemelse Vader op te zenden. En voor wie? Niet voor zijn kerk. Niet voor degene die hem lief hadden. Maar juist voor degene die zich in hun vijandschap tegen u hebben gekeerd en tegen uw liefste. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. O, en als vrucht van dat gebed mogen wij vanmiddag hier zijn. Heer Jezus, dan willen we goed van u spreken. Geef onze mond om te spreken en geef een hart dat vol mag zijn van u. En mogen we ook als instrument gebruikt worden, opdat die woorden de harten zullen bereiken. En dat woord ook zijn kracht zal doen tot bekering van hen die nog onverzoend en onbekeerd voortleven. Voor degenen die worstelen en strijden om de zekerheid des geloofs, zo breng ze toch aan de voet van het kruis, opdat ze mogen zien, Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Mijn zaligheid ligt in hem. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Geef uw kinderen voedsel voor hun ziel. Wij vragen het u alles om Jezus wil uit genade. Amen. Vanavond in de kerkdienst om 19:30 hoopt uw eigen predikant dominee van de weg voor te gaan. DV aanstaande zondag gaat kandidaat P. van de Boogaard uit Tolen voor in de morgendienst. En om 22:00 dominee A.J. Schalkoort uit Lunteren in de dienst om 17:00. In de dienst van vanmiddag wordt er 1 collecte gehouden, de middagcollecte, met als bestemming het werk van de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 18 en daarvan de versen 8 en 9. Wij noemen nu Psalm 18, vers 8. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen Oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gehoud u rein bij hen die rein zijn. En ook het 9e vers van Psalm 18. Gemeente, letten we dus eerst op de belijdenis van Agur. Misschien hebben we nooit van hem gehoord, dat is ook niet zo vreemd, want de naam Agur kom je maar één keer in de Bijbel tegen. Het is bovendien ook geen Hebreeuwse naam. Waarschijnlijk is het een Arabier geweest, maar die dan toch de Heere heeft leren kennen, de God van Israël. En deze man heeft zoveel kennis gehad van de Heere, dat hij deze prachtige spreuken heeft mogen neerschrijven. En die hebben dus een plekje gekregen door de Heilige Geest in het spreukenboek van Salomo. Heel opmerkelijk natuurlijk dat dat zo is, maar wij mogen er vanmiddag ook naar gaan luisteren. We weten van Agur verder helemaal niks. Dan alleen dat hij de zoon is van Jake, maar van ook van Jake weten we weer niks. Dan alleen dat hij de vader is van Agur. Dus zo komen we niet verder. Maar we kunnen zeggen, zijn spraak maakt hem openbaar. Deze man die spreekt woorden van wijsheid, die hij geleerd heeft van de Heilige Geest, die ons volledig onbekende Agur, die blijkt een bekende van de Heere te zijn. En dan geeft hij in zijn woorden weer wat er in hem leeft. En dan valt ons in de allereerste plaats op, en daar wil ik maar mee beginnen vanmiddag, dat hij geweldig en hoge gedachten heeft van zijn God als schepper van hemel en aarde. De versen 3 en 5 zijn één lofzang op zijn God. Prachtig wat hij daar zegt. Wie heeft de wind in zijn vuisten verzaamd? Zo houdt God, dat is het beeld wat hij dus oproept, zo houdt God de winden vast. Jezus zal later zeggen, de wind blaast waarheen hij wil. En dan moet u denken aan de Heer. Die laat die wind blazen waarheen hij gaat. Je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. We hebben een prachtig gezang dat luidt zo. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet zal gaan. En dan, wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Dat ziet vooral op de waterwolken waarmee de Heer als in een kleed het regenwater vasthoudt, zodat het niet als verwoestende hoosbuien uitgegoten wordt. En dan ook, wie heeft al de einden der aarde gesteld? Dat wil zeggen, wie heeft de grenzen van het vasteland en de onmetelijke oceanen paal en perk gesteld, zodat ze hun grenzen niet overschrijden? En dan, hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? Zo gij het weet, opmerkelijk hoor, dat iemand uit het Oude Testament, bovendien nog van Arabische afkomst, hier al spreekt over de zoon van God. Hij heeft misschien niet eens geweten waar hij over sprak, maar zo zien we dat de Geest uit te spreken geeft wat hij wil. Het zijn allemaal vragen, wij noemen dat retorische vragen, dat wil zeggen, en het antwoord staat eigenlijk al vast. Wie heeft dat allemaal gedaan? Nou, ik hoop dat alle jongeren in hun hart geantwoord hebben, dat heeft de Heere gedaan. Dat heeft de grote schepper aller dingen gedaan. Want wat een les krijgen we ook vanmiddag. En dan kijk ik vooral naar onze jeugd. Want hier horen jullie hoe je nu op een gelovige wijze mag omgaan met die haast algemene ontkenning dat God de schepper van hemel en aarde is. Je zult je al menig keer in de hoek gedrukt hebben gevoeld, denk ik. God is niet de oorzaak, want er bestaat geen God, dus dat kan niet. De oerknal, dat is de oorzaak. Daar ligt het begin. Hoe die dan weer tot stand is gekomen, dat weten we niet. Maar we gaan uit van de oerknal. Nou, jij mag uitgaan van God, de schepper. En dan heb je goede papieren. Betrouwbaarder is er niet. Beter is er niet. Want weet je wie bij die schepping aanwezig was? Dat was allereerst God zelf natuurlijk, want die heeft deze hemel en aarde en alles wat erin is gemaakt. Maar het is ook wel mooi om te lezen dat in het begin God de hemel en de aarde schept. En dan staat er, en de geest Gods was op de water. Dan staat er eigenlijk dat de geest van God daar aan het broeden was. En die geest, die getuigt in Johannes 1, weer hetzelfde. In de beginnen was het woord, en het woord was God, en het woord was bij God. Dit was in de beginnen bij God. Door hetzelfde, en dan is dat woord, dat blijkt uit het vervolg tegen Jezus Christus, want het woord is vlees geworden. Door hetzelfde zijn alle dingen gemaakt. En daar is niets gemaakt dat niet door hem gemaakt is. Nou, laten we daar maar genoeg aan hebben. Met elkaar. Gewoon het eenvoudige getuigenis van de geest. En u gebruikt Ager ook eenvoudige beelden van een vuist en van een kleed. Om de grootheid van zijn God en Here uit te drukken. En dan beleidt hij niet alleen dat God een groot en een machtig Heere is, maar hij mag ook goed van zijn God spreken. En dat is, gemeente, kenmerkend voor het ware geloofsleven. Dat je goede gedachten krijgt van God. En dat je ook goed van hem gaat spreken, want die gedachten over hem, die zijn dan zo goed dat je het niet voor je kunt houden. Dus daar kun je ook je eigen geloofsleven aan toetsen vanmiddag. Is dat nou zo? En als dat niet zo is, dan moet er dus iets fundamenteels veranderen in ons leven. Dat wil zeggen dat we opnieuw geboren moeten worden. Dat er een relatie met de Heere tot stand komt door de kracht van woord en geest. En dan moet je eens kijken hoe God dat in deze woorden doet. Want we hebben nou eerst dat beeld gekregen van die geweldige majesteitelijke God. En we voelden ons al direct heel klein. Want wij weten inmiddels veel meer van hemel en aarde dan Ager wist in zijn dag. Wij weten van dat onmetelijke heelal. Wij kunnen nu met moderne kijkers zelfs, ja, lichtjaren ver kijken, zeg ik dan maar. Nog steeds zullen de nieuwe sterren gevormd worden, als ik de wetenschap moet geloven. Maar het duizeltje voor de geest, nou, te midden van dat spectrum spreken wij over onze God, de schepper van hemel en van aarde. Zo oneindig groot en ver. We zingen er ook over, hij slaat of schoon oneindig hoog. Maar dan zingen we door. Op hen het oog, die nederig knielen. Of wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En dan staat hier bij Ager, die eerst over die grote, geweldige, majesteitelijke God heeft gesproken. En hij is een schild voor allen die op hem vertrouwen. Merk je hoe dichtbij nu de Heere ineens komt. Die almachtige schepper van hemel en aarde. Blijkt dus ook die God te zijn. Bij wie je mag schuilen. Achter wie je mag schuilen. Want een schild, dat is bedoeld om de slagen op te vangen die aan jouw adres gericht zijn. Hoe vaak zie je het niet, dat politiemensen gebruik maken van schilden om zichzelf te beschermen tegen het geweld dat op hen gericht is. Die mensen proberen die politiemensen zo hard mogelijk te raken. En met dat schild beschermen zij zich. En nou, dit beeld, die grote God, die heerlijke God, die almachtige schepper van hemel en aarde. Hij blijkt het schild te zijn voor de vroom. Daarom is dat volkslied van ons ook zo prachtig. Het is ook zo jammer als er maar één couplet wordt gezongen over die koning van Spanje. Ik vind dat zo heerlijk om te horen, mijn schild en de betrouwen. Zijt gij op God, mijn Heer, op u, zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer. dat ik zo vroom u Tina mag blijven. Het alen stond. Nou, dat is wat hier aan de orde is. Om te schuilen bij deze God. Als een schild. Wat blijkt daarin ook de onuitsprekelijke zondaarsliefde, niet waar? Dat je nu als een zondaar achter dit veilige schild mag wegkruipen. Wij leven de lijdenstijd. En dan zie je dat gewoon gebeuren. In de hof van Gethsemane. Dan neemt Jezus zijn kerk achter zich aan. Ze hebben de lofzang gezongen en ze gaan uit naar de Olijfberg. Dat is naar de voet van de Olijfberg, naar Gethsemane. En dan komen daar die vijanden aan, hè? Gewapend met zwaarden en stokken. 600 man sterk, met nog de nodige aanhang daarbij. Gewapende soldaten. En dan treedt Jezus gewoon voor de ploeg van zijn discipelen uit. Gewoon een stap naar voren. Wie zoekt gij? En dan gaat hij voor ze staan. En dan zegt hij, indien gij naar mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Merk je hoe die gewoon als een schild voor zijn kerk gaat staan? Want dat is wat gebeurt. Zij staan als bange vogeltjes achter hem. En van hem mag het gelden. Ik heb bij een held voor Israël hulp besloren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Daar staat hij. De zoon in wie de vader al zijn welbehagen heeft. Nou. En achter hem mag nu de zondaar schuilen. Ook in Soest. Ook op deze middag. Hij treedt als het ware in dit woord voor ons uit. En hij zegt, schuil dan maar achter mij. Wat een liefde. Hè? En daar gaat het om, hoor. Dat ons hart gebroken wordt door de liefde. Bernard van Clairvaux. Dat is een monnik uit de middeleeuwen. Die zegt het zo prachtig, we kennen God slechts in zoverre we hem lief hebben. Dat is iets om over na te denken. We kennen God in zoverre we hem lief hebben. En dat kun je misschien niet helemaal precies uitleggen in hoeverre je hem kent. Maar je kunt misschien wel zeggen, ik heb lief. Dat weet je toch. Of je van iemand houdt, jongelui, dat weet je toch. Als het er niet was en het kwam er, want zo gaat het toch met een verkering. Je raakt verliefd op iemand die je misschien wel kende, maar je had er verder niks mee. En zo kan het ook in je relatie met de Heere zijn, hè. Je hebt al zoveel van hem gehoord. Er is al zoveel over hem gepreekt. Er is al zoveel over hem gezegd. Maar als erop aankomt, heb je niets met hem. En heeft hij niks met jou. Zo is het dan ook. Omdat wij van nature zelfs niks van de Heere moeten hebben. Dat maakt het zo ernstig. Om zonder God te leven. Want dat betekent dat je een vijand bent van hem en van zijn lieve zoon. Maar gelukkig dat God in die grote nood heeft voorzien. Want hij heeft al die vijandschap op eenmaal teniet gedaan. Aan het vloekhouden schande, niet waar? Daar is alle zonde en dood en vijandschap overwonnen. En daarom kunnen haters tot liefhebbers worden en vijanden tot vrienden. En dat doet de Heer eenvoudig door zijn woorden te laten spreken. En door zijn Heilige Geest dat getuigenis een plek te geven in je hart. Hij verovert je hart. En dan word je onweerstaanbaar naar een toegetrokken. En dan ga je ook bij hem schuilen, dat zul je wel merken. Nou, wij leven nu, en het is vandaag bidden voor gewas en arbeid. Wij leven nu in een tijd, ja, waar we zeggen dat we een schild wel dubbel en dwars nodig hebben, want de gevaren die ons opbrengen zijn legio. En dan bedoel ik nog niet eens zo dat er vijanden zijn die op ons leven gemunt hebben. Nee, in die zin niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel benauwdheden en bedreigingen. We kunnen ons bedreigd weten in ons bestaan. Dat is op dit moment natuurlijk heel ernstig aan de hand. En dat zal ook aan Soes niet voorbij gaan. Omdat we werkeloos geworden zijn of wellicht dreigend te worden. We voelen ons bedreigd omdat we niet meer aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. En dan worden degenen die geld van ons eisen feitelijk onze vijand. Want ze houden maar niet op om te eisen, betaal maar wat geschuldigdheid. Maar dat is maar één aspect. Maar we kunnen ons ook bedreigd en benauwd weten door intens gemis van onze dierbaren. Hoe ouder je wordt, hoe meer ik dat ook tegenkom natuurlijk. Dat mensen daarmee zitten. En dat ze daaronder gebukt gaan. Ook door eenzaamheid tenslotte. Alles om je heen valt weg. Je familie, je vrienden, je bekenden. En dan kun je zo'n eenzame mus voelen. Ergens in een verpleeghuis. Of ja, benauwd door ziekte. Of door de dood. Vorige week sprak ik nog een moeder van een zoon. Die 47 jaar oud is. Een man van 4 kinderen overigens. Maar die jongen, of die man moet ik zeggen, die moest moet nog een levensgevaarlijke operatie ondergaan. Ja, naarmate die dag dichterbij komt, wordt het steeds zwaarder en moeilijker voor die man. En zij kregen eens een mesje. Moeder, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mij, angstvallig hart. Als je nou in dat soort omstandigheden bent, of dreigt te komen, wat is dan heerlijk dat hier de Heere nou zelf bij monden van Agur zegt dat de Heere een schild is voor allen die op hem betrouwen. Als je nou te midden van al die dreiging mag weten dat de Heere voor je staat. En dat de Heere het voor je opneemt. Hoe die dat dan doet, dat kun je dan ook aan de Heere overgeven. Dat is het wonderlijke van dat vertrouwen dat hij een schild is. Er werden de consistorie gebeden. Dan doet u het misschien anders dan dat wij zouden willen. Of dan doet u het misschien anders dan wij gedacht hebben. Maar nochtans is het uw weg. En in dit verband, ja, dat komt er straks ook nog bij te pas. In dit verband is hij een schild. Er wordt hier al direct gesproken dat Gods weg volmaakt is. En dan in zulke omstandigheden zoals wij ze nu schetsen. Want die woorden die komen eigenlijk uit Psalm 18, uit het overwinningslied van David. Nou, als je nou ergens ziet dat hij het moeilijk heeft, dan is het in Psalm 18. En de reden staat er dan, des Heeren is doorlouterd. Dat we zeggen, het woord van de Heeren is zuiver. Alsof het door een smeltkroes is heen gegaan. En daarom alleen dat woord, dat kan ons wijs maken tot zaligheid. Agur is ook wijs geworden door de schriften, dat blijkt. Hè? Hij citeert hier zomaar Psalm 18. En nu heeft Agur niet alleen kennis van de Heere gekregen. Want dat is nu wel genoegzaam gebleken, denk ik, aan dat wat we gehoord hebben. Maar hij heeft ook kennis gekregen van zichzelf. En wat heeft deze man kleine en geringe gedachten van zichzelf? Je vraagt je af, hoe kan een mens zo klein over zichzelf denken? Hij zegt in onze tekstwoorden, voorwaar, ik ben onvernuchtiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. Met andere woorden, er is niemand zo dom als ik. En dan alle nadruk ook nog eens op dat woordje ik. Het staat er in het Hebreeuws zelfs twee keer. Ik, zegt hij, ik ben te dom om mens te zijn. En ik heb geen wijsheid geleerd. En daarbij zegt hij nog de wetenschap van de heiligen gekend. Aangezegd hij mij dat alleen de heiligen, dat zijn zij die de Heere vrezen, de ware wijsheid kennen. He? De vrezen des Heeren, zegt Salomo, is het beginsel, de oorsprong van alle wijsheid en alle die ze doen, hebben goed verstand. Nou, die Ager, die is aan de weet gekomen dat hij al die wijsheid die hij heeft ontvangen van de Heere niet van zichzelf heeft, want hij was te dom om mens te zijn, zegt hij. En dan moet u nu denken, dat geldt mij niet, want ik lees in Psalm 14, en dat wordt later door Paulus overgenomen in de Romeinenbrief. En Paulus was een groot geleerde, dat weet u, een theoloog van naam. Maar wat zegt hij? En dat is eigenlijk hetzelfde wat Ager hier zegt, daar is niemand verstandig. Niemand. En dan geeft hij er eigenlijk de reden nog bij, want zegt hij dan, er is niemand die God zoekt. En dat is wel de grootste dwaasheid die een mens kan begaan. Dat hij van alles zoekt in dit leven, behalve God. En dan gaat God ervoor zorgen, dat hij nou juist het voorwerp wordt van ons zoeken. Zoek de Heer, zegt Jesaja, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeren zich tot een Heere, zijn God. Luther, die kon ook buitengewoon verstandige dingen zeggen. Die zegt, wijze mensen erkennen dat hun wijsheid niets is. En dwaze mensen weten alles en kunnen niet dwalen. Althans naar hun eigen mening. Wat heerlijk als je net als Ager zo klein en gering van jezelf bent leren denken. Het is natuurlijk heel wat om je zo in je hart te laten kijken, want hij doet dit hier bij zijn leerlingen Itiel. En Uchal, hij beleidt het niet alleen voor zijn God, maar hij beleidt het ook nog voor zijn leerlingen. Hij schaamt er zich dus niet voor. En bovendien zegt hij er dan ook bij dat hij het moet zeggen. Want het is een last van God. Het is een Godspraak. Je zou het ook een profetie kunnen noemen. Het wordt hem van God ingegeven om dat te zeggen. En dat kom je zo vaak in de Bijbel tegen. En dat is om ons te leren niet hoogmoedig te zijn. Want u weet, dat is de zonde waar het in het paradijs mis is gegaan. We wilden als God zijn. Hoogmoed. En dit is wat de Heilige Geest leert. Om klein te zijn. En om ontmoedig te zijn. Als Jesaja in Jesaja 6 dat visioen krijgt. En een ontmoeting met God. Dan zegt hij, wee mijner. Die grote profeet. Hè? Dus God zelf geroep. Wee mijner, want ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lip. En Abraham, de vader aller gelovigen. Als die bidt voor het behoud van Sodom. Dan hoor ik hem bidden, ik onderwind mij als stof en as tot u te naderen. Stof en as, minder kan het toch niet? Is nergens meer geschikt voor. Een Ager die zegt, ik ben onvernuftiger dan wie ook. En dan zou je misschien zeggen, ja, maar dat is het Oude Testament. Hè? Die mensen heb je ook. Maar in het Nieuwe Testament is het al niet anders, want dat... Als Johannes de Doper Jezus ziet, dan zegt hij dat hij nog niet waard is dat hij de riem van zijn sandalen zou ontbinden. over zelfkennis gesproken. En dan ook nog, hij moet wassen. Hij moet steeds meer betekenis krijgen in mijn leven. En ik zeg die, minder worden. En wat zegt Petrus? Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wat zegt de hoofdman over 100? Ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Tot zover de belijdenis van Agur. En nou gaan we naar zijn gebed luisteren. Agur gaat nu het meest intieme prijsgeven wat er leeft tussen God en zijn hart. We mogen meeluisteren met zijn gebed. Hij doet dat ook voor Itiel en Oegal. Maar wij mogen meeluisteren. Twee dingen, zegt hij, heb ik van u begeerd. Twee dingen. Die zijn dus kennelijk van levensbelang voor hem. En hij begeert ze zo sterk dat hij vraagt, onthoud ze me alsjeblieft niet. Weiger mij deze dingen niet eer dat ik sterf. Dat betekent niet dat hij bij wijze van spreken met de dood in zijn schoenen loopt. Dat hij ziek is of zo, of al heel oud. Dat hij denkt dat hij gaat sterven. Nee, hij bedoelt ermee te zeggen, zolang als ik nog te leven heb, zolang ik op deze aarde mag zijn. Want die twee vragen die hij aan de Heer stelt, hebben ook betrekking op het leven. Hier en nu. En dan komen kort samengevat die twee dingen die hij vraagt hierop neer. Oprechtheid, dat is het eerste. En in de tweede plaats vraagt hij om bescheidenheid. En dan gaat hij dat invullen, wat hij daarmee bedoelt. Dan zegt hij, ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Ijdelheid in de betekenis van valsheid. Van onecht. Van onwaarachtigheid. En dan gaat het Agur er dus niet om. Wat mensen hem allemaal aandoen. Maar het gaat om zijn eigen levenshouding. En zijn vurig gebed is dus aan de Heer, wat wilt u me dat alsjeblieft geven? Dat ik niet dubbelhartig zal zijn. Dus dan moeten we vooral denken aan de innerlijke gesteldheid van Agur. En dan zowel in zijn relatie tot God, Heer, laat ik oprecht voor u zijn. Maar ook voor zijn naast. En laat ik ook betrouwbaar zijn voor mijn omgeving. Wat begeert hij dus allereerst? Nou, dat voelen we met elkaar al aan. Allereerst begeert hij geestelijk goed. Want dat is het. Het gaat alles over de relatie met God. In oprechtheid met de Heere wandelen. En als vrucht daarvan in oprechtheid met de naaste wandelen. Dat is geestelijk goed. Daar is het hem allereerst om begonnen. Jezus zou later zeggen, en dat zie je nou hier bij Agur gewoon in de praktijk gebeuren, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al dat andere zal je worden toegeworpen. En hoe makkelijk zijn wij niet geneigd om juist met al dat andere te beginnen. He, dat juist dat lichamelijke en dat materiële voor ons op de eerste plaats komt. Terwijl genade nou juist leert dat de geestelijke behoeften van ons het allervoornaamste zijn. Waar het in u en mijn leven de allereerste plaats om moet gaan, is dat wij weet mogen hebben van de vergeving van zonden. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat moeten we ook op de middag voor gewassen en arbeid weten. Dat hebben we meer nodig dan welke zegen van God dan ook. Weet je wanneer ik dat heel erg merk? Als je in aanraking komt met mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Mensen die weten dat ze nog maar een korte tijd te leven hebben. Kijk, een mens die, en dat weet u ook, een mens die helemaal leeft voor zichzelf. En die helemaal leeft voor de wereld. Die zegt als die zo'n tijding krijgt van nou ik ga nog uithalen wat erin zit. Ik ga nog een reisje Verenigde Staten doen. Of ik ga nog naar Australië. Of als men het helemaal niet ziet zitten, dan zegt men, we zullen er maar een eind aan maken. Want ik heb geen zin om een weg van lijden te gaan. Maar wij die geloven, geloven toch ook dat we bij ons sterven de Here zullen ontmoeten. En dan weten we ook dat het alleen maar kan als wij hier en nu achter dat schild van Christus leren schuilen. En dat wij geloven dat Hij alle slagen van Gods wegen voor mij heeft opgevangen. En God zal niet tweemaal over de zonde toornen. Dat Hij die zonde, voor Hij die ongestraft liet blijven, bezocht heeft aan zijn lieve Zoon. En zo alleen kan ik de Heer ontmoeten. Zo alleen kan ik, zo zegt ons doopsformulier, zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En dan kan het zelfs zo zijn, en dat mag ik ook weten, uit ervaring, dat daar zijn die gaan verlangen naar de ontmoeting met de Heer. Die echt gaan begeren dat de Heer ze uit het leven wegneemt. Die als een bruid hunkeren naar de ontmoeting met de bruidegom. Die spreken over het blij vooruitzicht dat hen streelt. Om dan ontwaakt zijn lof te ontvouwen. Om hem in gerechtigheid te aanschouwen. En dan verzadigd te zijn met zijn goddelijk beeld. Oh, wat een heerlijke toekomst wacht dan toch elke zondaar die zo achter Christus mag schuilen. Nou, dat heeft Ager nu als voornaamste begeerd om oprecht te zijn. We weten, hij heeft zichzelf leren kennen. Arglistig is het hart, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Maar gelukkig, hij weet ook van de andere kant. David bijvoorbeeld, ook zo'n man die zichzelf ook heeft leren kennen. U weet het, die man is ook zo gevallen in de zonde. Maar dan komt hij toch op een moment dat hij uitroept, was, reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonde. En dat heeft de Heere gedaan. En zo kon ook David tenslotte ingaan in de vrede van de Heere. Leugentaal verbindt hij hier aan valsheid. Want dat is het gevolg, hè, van al die onoprechtheid. Is leugentaal het gevolg, daar krijgt het, zeg maar, handen en voeten in. En helaas moeten we het zeggen, bijna alle levensverhoudingen zijn verziekt door onoprechtheid en leugentaal. Hey, uw eigen gemeente Soest is in het nieuws. Rijksrecherche krijgt u op dak vandaag. In verband met stemfraude. Nou, dan heb je weer zoiets. Mensen die de kar moeten trekken in de gemeente. Die maken zich schuldig. Moet nog bewezen worden, daar gaat het niet om. Maar de verdenking is er in ieder geval van fraudeleuze handelingen. Dat komt omdat de vader van de leugen, dat is Satan, de grote tegenstander van Christus, zoveel macht heeft in deze wereld. Ja, die wordt hem Gods wegen gegeven, laat dat duidelijk zijn. Maar als Jezus begint met zijn ambtelijk werk, dan staat er dat de geest hem leidt in de woestijn. En daar wordt hij al direct door die leugenaar Satan aangepakt. En probeert Jezus te verleiden, dan hem met schriftwoorden in de hand, om voor hem te buigen. En dan al die 3 jaren van de omgang van Jezus hier op aarde, is hij voortdurend bezig geweest om met valsheid en leugen Jezus tegen te staan. En wat zie je tenslotte, dat zelfs de discipelen van Jezus door Satan worden misbruikt. Komt het zo ver dat Jezus op een gegeven moment zegt tegen zijn liefste discipel, een van zijn liefste discipelen, Petrus, Satan, zegt hij. Ga achter mij. Want jij bedenkt niet de dingen die des geestes Gods zijn, maar die van de mensen zijn. En dan heeft hij van tevoren gewaarschuwd voor zijn verloochening, dat weet u. Simon, Simon. En dan kun je ook zien uit welke koker de leugen komt, hè. Simon, Simon. Satan heeft jou zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik, prachtig om dat te horen. Dat gaat hij als het ware, terwijl hij dat weet dat dat gaat gebeuren, gaat hij al als een schild voor hem staan. Maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. Dan moet het allemaal nog gebeuren. Maar hij neemt het al voor hem op. Nou ja, u weet het, Petrus. Oh, nee, geen sprake van. En dan aan het einde van het leven van Jezus, dan wordt feitelijk alles door valsheid en leugentaal beheerst. Denk aan de valse getuigen in de zaal van Caiaphas. En ze vonden niet. En dan moeten woorden van Jezus verkeerd geïnterpreteerd worden. Deze heeft gezegd dat hij de tempel zou afbreken. En in 3 dagen weer opbouwen. Ook een valse voorstelling van zaken. En dan moet hij alsof hij een leugenaar is. En want dat zit erachter. Alsof hij een leugenaar is. Dan moet hij onder ede gehoord worden door de hoge priester. Daar staat de waarheid zelf. Alleen maar oprecht geweest. Zijn hele leven. Ik bezweer u bij de levende God. Of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Ja. Dat ben ik. En dan de leugenachtigheid. Dan scheurt die hoogpriester zijn kleren. Het zogenaamde teken van brouw. Hij heeft zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u? Terwijl hij blij was. Nu had hij eindelijk zijn zin. Wat hebben we nog getuigen nodig? Geen één toch? Hij is dus doods schuldig. Wat een bevrijding. Het is een en al theater geweest. En dat die bange Pontius Pilatus, die terwijl hij geen schuld in Jezus vindt, tot 3 keer toe zegt hij, ik vind geen schuld in deze mens, dan toch hem overlevert in de handen van de beuten om gekruisigd te worden. En jawel hoor. Ik was mijn handen in onschuld. Wat een valsheid. Wat een leugen. Maar Ager is zo bang voor zichzelf. En als je nu merkt uit zo'n preek hoe godsdienstige leiders en vertegenwoordigers van de wereldse overheid, als zelfs ook Petrus onder liegen en eedzweer logend dat hij Jezus kent, dan weet je wat een gevaar dit in heeft. Ook voor ons. Als leden van de gemeente van Christus. Er zijn heel veel kinderen in de kerk. En dat is heel fijn. Maar als het nou over jokken gaat. Leugenachtigheid wordt dat hier genoemd. Dan weet je zelf ook wel dat dat niet goed gaat. Als jij je broertje of je zusje de schuld geeft van iets. Terwijl jij het gedaan hebt. Hoeveel keer gebeurt dat niet? Dat je broertje of zusje misschien wel straf krijgt. En dat jij het nog leuk vindt ook. Zie je wat een valsheid. Er eigenlijk in je hartje leeft. Hoe jong je bent, zie je al dat je de Heer Jezus zo nodig hebt. Omdat die zonden vergeven worden. En dat betekent ook dat die zonden op de knietjes beleden worden, 's avonds, voordat je naar bed gaat of liever al eerder. En dat je ook tegen je broertje of zusje zegt, sorry dat ik dat gedaan heb. En dat je tegen je vader en moeder zegt, pa, ma, ik heb gejokt. Ik heb het gedaan. Spieken. Dat is ook bedrog. Dat is ook bedrog. Hoe makkelijk zeg je niet als je te laat thuis komt. Oh, ik ben daar en daar geweest. En het is maar goed dat je vader geen zin meer heeft om het na te trekken. Ik praat maar gewoon uit mijn eigen leven hoor. Ik hoef niks te fantaseren. Erger. Erger. Opscheppen, ook zoiets. Dat is je hoogmoed tentoonspreiden en liegen. Alle twee. Of je vriend of vriend bedriegen. Door met een andere uit te gaan. Of vreemd te gaan in je huwelijk en net doen alsof je man of je vrouw je enige liefde is. Nou, dat zijn maar, ja, ik zou maar zeggen, alledaagse beelden uit het leven. En daar gaat de gemeente van Christus niet voorbij. Oh, zeker niet. Wat is dat gebed dan ook nodig op deze biddag, niet waar? Om nou al die valsheid en die leugentaal van ons te weren. Ik denk, ja, ik heb al iets gezegd over de politiek in Soest, maar we hebben toch pas ook weer dat drama met Plasterk gehad in de Tweede Kamer. Je geneerde je toch voor wat er dan gebeurt allemaal. Maar de grote der aarde dansen ook mee in dat koor van leugenachtigheid en onoprechtheid. En de ouderen onder ons weten het nog, het Watergate-schandaal met Richard Nixon. Jaren heeft het geduurd. En maar liegen voor de televisie, en maar liegen. Het drama Bill Clinton met Monica Lewinsky, weet u het nog? De bedrieglijke inval in Irak, George Bush met zijn chemische wapens. Er is niks van aan. Berlusconi met zijn omkoopschandalen. En zeer recent nog president Hollande met zijn filmsterretje. Allemaal bedrog. En dan de voortdurende infiltratie. In u en mijn leven, hoe pers, radio, televisie, internet, sociale media beheerst worden door leugen en bedrog. Dus dat betekent dat wij als kerkmensen ook voortdurend blootstaan aan die geweldige verzoeken die hier genoemd worden, om meegezogen te worden in de modderpoel van onoprechtheid en leugens. En hoe is daar nou aan te ontkomen? Nou, heel eenvoudig, door achter dat schild te schuilen dat ons hier wordt gepresenteerd. Want van hem kunnen we zeggen, het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waar het pal, als op een wrikbare steunpilaar, om niet te leven uit de zekerheid van zijn belofte die in Christus Jezus, ja en amen zijn, dat al mijn zonden, ook van leugen en bedrog en onoprechtheid en quasi vroomheid en schijnheiligheid en ga zo maar door, geheel en al voor rekening is gekomen van hem. Ja, waarlijk, hij heeft al mijn ongerechtigheden op zich genomen. En dan ook te leven uit die belofte van zijn vernieuwende en beschermende genade. Om als echte kinderen van God te mogen wandelen in oprechtheid van hart. En daarom bidt de aangerierde leugentaal, doe die verre van mij. Kort gezegd, hij begeert alleen maar een leven met de Heer. Een godvruchtig leven. En Nieuw Testamentisch wil dat zeggen om te leven uit de Heer Jezus Christus. Die het ook gezegd heeft, wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. En daarom komt er maar op aan dat we met hem leven. En dicht bij hem leven en achter hem schuilen. En ook al vallen we dan nog in zonde. Dan zegt ons doopsformulier zo mooi, dan moeten wij niet in de zonde blijven liggen en ook niet aan Gods genade vertwijfelen, aangezien wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En dan tenslotte, armoe of rijkdom geeft mij die niet. Nou, dat wij armoe niet begeren, dat is natuurlijk begrijpelijk. En dat is nog hoogst actueel ook, want er zijn natuurlijk heel veel mensen in onze tijd die het toch buitengewoon moeilijk hebben. Die zijn verplichting aangegaan in tijden dat de bomen tot in de hemel reikten, zo leek het wel. En alles gebaseerd op twee inkomens en dan krijgt er één of misschien wel alle twee ontslag en dan, en dan, en dan. Ja, ach, dat is heel erg allemaal. En dan komt er armoede, dan moeten we de centjes om gaan draaien. En dan moeten we misschien meer uitgeven als dat er binnenkomt. En dan gaan we schulden creëren. Wat heeft dat allemaal weer voor gevolgen voor relaties in gezinnen? Hè? Als je onder hoogspanning komt te staan. Als je niet meer kunt voldoen aan eisen die aan je gesteld worden. Geef mij geen armoede. Deze man heeft zichzelf zo leren kennen dat hij zegt, opdat ik verarmd zijnde niet stelen en de naam van mijn God aantast. Dus hij acht zichzelf in staat dat als hij in de armoede terechtkomt, dat hij gaat stelen bij zijn naaste. En dan zegt hij, dat vind ik het allerergst, dat ik daardoor de God, de naam van mijn God zou aantasten. En daarom zegt die Heer, dat is een ding wat ik begeer, breng me alsjeblieft niet in die situatie. Maar hij laat ook horen dat hem dat kan overkomen als die rijk zou worden. Ook de rijkdom wordt er hem gevreesd. En eigenlijk om dezelfde motieven. Opdat ik zat zijnde, dat wil zeggen oververzadigd zou zijn door de rijkdom. Ik zou vergeten hoe afhankelijk ik van u, Heere, ben. O Heere, dat ik u dan zou verloochenen. Erger nog, dat ik zou zeggen, zo verwoordt hij het hier weer, de Heer. Met andere woorden, dat hij zijn God zou ontkennen. Wat? De Heere? Omdat hij zo met zijn geld en goed bezig is, dat de Heere volkomen uit zijn leven is verdwenen. En als een ander er maar op aan zou spreken, Heere? Nou ja, dat is dan iemand uit een ver verleden waarschijnlijk. Oh, daar is die doodsbang voor. En zo merken we hier dat rijkdom zelfs nog een grotere verzoeking kan betekenen dan armoede. Jezus heeft niet voor niets gebeden in het allervolmaakste gebed. Leid ons niet in verzoeking. Nou, dit is Ager. Die heeft het al veel eerder gebeden als Jezus. De verzoeking van de rijkdom. Rijkdom. Ja, als je dat krijgt van de Heere, is dat een zegen van de Heere. Maar het is wel te hopen dat het een zegen blijft. Dus Ager waarschuwt ervoor, want denk erom. Daar gaan grote bedreigingen van uit. En dat zegt Jezus later ook. Hoe bezwaarlijk, zegt hij, zullen rijken ingaan in het koninkrijk Gods. Het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. Nou, dat zegt natuurlijk toch wel heel wat. We kunnen gerust dit tegen u allen zeggen. Rijkdom mag nooit het doel van ons leven zijn. De Heer Jezus moet ons doel zijn. En wat lees ik nou van Jezus? Die rijk was. En die is om onzentwil arm geworden. En wat dat in de praktijk betekent heeft, dat weet u. Dan staat er geen prachtig wiegje voor hem klaar. Maar slechts een voederbak. En daar wordt hij neergelegd door de hemelse Vader. En hoe blij was de Vader ermee dat hij er lag. Want de engelen hebben gejubeld. Ere zij God in de hoogste hemel. En vrede op aarde de mensen en welvaart. Zo blij was de Vader met dit kind in de kribbe van Bethlehem. Die om onzentwil arm is geworden. Ach, en dan weet u het, hoe het tenslotte eindigt met de Zoon van God. Tenslotte hangt hij naakt aan een vloekhout. Dat is het einde. En dan zeg ik het weer, die rijk was. En om onzentwil arm is geworden. En nou hangt hij daar om armen rijk te maken. Armen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. O, dan vloeien ons uit zijn wond allerlei vertroostingen toe. Dan worden op deze biddag begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Geef mij alleen maar het brood van mijn bescheiden deel, zegt hij dan. Letterlijk, laat mij alleen maar genieten van het brood dat u voor mij bestemd heeft. Geef maar zoveel als ik nodig heb, Heere, niet meer en niet minder. Al als we het rijk mogen hebben, zullen we leren om met die rijkdom om te gaan in afhankelijkheid van de Heer Jezus. Dan mag het ons toch ook gelden. Met een dikke bankrekening. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Jezus bidt in het allervolmaakste gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het gaat hem om het dagelijks levensonderhoud. En de maat daarvan wordt door de Heere bepaald. Hij geeft ons elk ons bescheiden deel. Om zo met God en met ere te kunnen te mogen leven. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis. En het deels mijn bekers wezen. Gij onderschouwt gestaag het heugelijk lot. Dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Amen. Zingen we samen Psalm 16, het derde vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u op deze middag voor gewassen arbeid voor uw woord. Dat u ons het allervoornaamste wilde aanreiken. En dat was uw eigen lieve zoon. U bracht ons bij de kribbe. En u bracht ons bij het kruis. U hebt ons het allerhoogst en eeuwig goed doen ontmoeten. In het woord der prediking. Het woord dat vlees is geworden en dat onder ons heeft gewoond. En u komt het geheimnis. En geeft dat we het de apostel mogen nazeggen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de enige geborene van de Vader. Vol van genade. En dan ook vol van waarheid. En wat hebben we dat nodig? Genade en waarheid. Om ons hele verzondigde en leugenachtige bestaan voor uw rekening te nemen. Om ons rijk te maken met de gaven die gij, o Heer Jezus Christus, hebt verworven. Want gij geeft uzelf en gij geeft al uw weldaden. En dat aan zondaren die de dood hebben verdiend. Maar die nu het leven en de gerechtigheid ontvangen omwille van uw verdienst. En dat uit loutere genade. O, wat mogen we ons dan gering weten voor u. En wat krijgen we dan groter en heerlijke en goede gedachten van u. En laat dat dan ook het antwoord zijn op de prediking. Heer Jezus, ik hou van u maar nooit zoveel als nu. Heere, wij danken u voor deze middag. En wij bidden u voor gewassen en arbeid. We hebben een prachtig voorjaar, onvoorstelbaar eigenlijk. Alles groeit en bloeit. U toont uw vriendelijk aangezicht in de schepping. En al de prachtige bloesem die uitloopt. Het frisse groen dat ontluikt. En dat alles ziet op de vrucht die straks gaat komen. Het wordt alles vermeerderd. Omdat het leven kan worden voortgezet. En dat geldt nu ook voor ons, dat wij van dat wat u van het veld geeft aan ons schenkt, Heer. O, dan moet er zoveel gebeuren, het moet alles klaargemaakt worden, het moet gezaaid worden, het moet bewaterd worden, het moet bemest worden. Wat komt er al niet kijken, dat een slot is daar de oogst. En dan mag het op allerhande wijze tot ons komen. En wat geeft u een overvloed hier? En dan denken we direct aan al die mensen. Die onder de meest ellendige omstandigheden leven. Miljoenen van vluchtelingen. Die verkommeren. Die sterven van honger en ontberingen. Heer. Denk aan hen toch ook. O, geef toch de machtigen der aarde. En een hart. Om op te komen voor al die arme stumpers. Miljarden worden er aan wapens uitgegeven. Terwijl er miljoenen mensen sterven. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Maar Heer, we hebben het gehoord. Hoe de leugen en de valsheid heerschappij voert in deze wereld. Maar gelukkig dat u, o Heer Jezus Christus, de kop van de leugenaar heeft vermorst. Hij heeft nog een weinig tijds te gaan. En misschien is daarom wel alles wat hij doet zo heftig. En wij worden er ook voortdurend mee geconfronteerd. We mogen al de lijdenden aan u bevelen. We bidden u voor onze arbeid. Dat is ook een precair onderwerp. Je had kunnen denken dat wij daar nog zo mee om zouden moeten gaan. En heren, als we geen werk meer hebben, misschien mag het allemaal nog weer wat beter worden. Trekt het nog weer wat aan. Maar laten we ons vertrouwen toch niet op de politiek zetten. We hebben gehoord hoe we hebben te schuilen achter dat enige volmaakte schild dat u in Christus Jezus hebt geschonken. Laat dat maar het allereerste zijn. Dat was bij Ager ook zo. Het ging eerst om u en toen pas om hem. En laat het zomaar in ons leven zijn of worden. Maar ondertussen kan het heel moeilijk en zwaar zijn. Waarom nou achter dat schild met die moeite te schuilen? Of voor dat schild? Dat is nogal een verschil. En daarom gelukkig dat u ons ook vanmiddag in die zin de weg wilde wijzen. En uw betrokkenheid met ons wilde laten blijkend. We mogen onze kinderen aan u bevelen. Ook het onderwijs. We gaan weer naar examen. De stoel. Geef alles wat nodig is, Heere. Gedenk ook de leerkrachten. En geef dat ze het eerlijk mogen doen. En oprechtheid, daar zijn we goed mee. En niet als we het op een valse manier allemaal proberen te verkrijgen. O, laten we ook in deze zin het alles en alleen van u verwachten. Ook op school te schuilen achter het schild Christus. We bidden u voor de overheid, de plaatselijke overheid. Burgemeester, wethouders, de gemeenteraad. We denken ook aan onze regering en volksvertegenwoordiging. Het is heel moeilijk om in deze tijden alles in het spoor te houden. Geef wijsheid, geef tact ook, Heren. En geef ook zorg. En geef ook betrouwbaarheid en waarheid en oprechtheid. Want daar alleen zijn we ook als land en volk mee gebaat. En mogen we daar als kerkmensen ook onze verantwoordelijkheid innemen. Jegens elkaar, als ook jegens onze naasten die wij in het dagelijks leven ontmoeten. We denken ook aan ons vorstenhuis, onze koning en koningin met hun gezin en allen die om hen heen staan. Neem ze ook voor uw rekening, Heer. Leer ze naar uw wil te handelen en in uw waarheid te wandelen. Neig hun hart. We hebben dat heerlijkste volkslied vanmiddag mogen citeren. Dat ook in het leven van onze koning en koningin mag leven. Mijn schild en de betrouwen zijt gij. O God, mijn Heer. Wij mogen ook onze broeder, dominee van de weg, aan u bevelen. Hij staat voor een beslissing in zaken het beroep Abbenbroek. Leer hem de weg door u bepaald. En bestuur op dat pad zijn wankelende gangen. Laat de gemeente binnen het om hem en zijn vrouw en kinderen heen staan. Heere, u wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dank voor wat u gaf, vergeef het tekort, het zondig in spreken en luisteren. Geef ook vanavond nog een goede en gezegende dienst. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 111 en daarvan de versen 3 en 5. gemeente, gaat in vrede. Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.